We lezen de beschrijving van Johannes van Jezus' kruisiging, wel uit Johannes 19, vanaf vers 16 tot en met 42.
Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden, en ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, dat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop. En brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen werden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en daar stond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die dus nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengen een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben. En wel Johannes 19, vers 25 tot en met vers 27. Johannes 19, vers 25 tot en met 27, daar lezen we Gods woord en onze tekst. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, ziet uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover. Het thema waaronder het derde kruiswoord van Christus wordt verkondigd is Jezus Testament. Jezus Testament. Het testament is bestemd voor zijn moeder, is in naam van zijn vader en wordt gegeven door de zoon. Is bestemd voor zijn moeder, in naam van zijn vader en wordt gegeven door de zoon. Het Leidensevangelie gemeente brengt ons vanavond ook in het leven van de moeder van de Heere Jezus Christus. Op een hele directe wijze is zij betrokken bij haar zoon. In de achterliggende hoofdstukken hebben wij niets vernomen van Maria, maar hier opeens staat ze in de schaduw van het kruis waar haar kind aan is vastgenageld. Samen met drie andere vrouwen, in ieder geval drie andere vrouwen. Vermoedelijk zijn het er meer. Maar Johannes vermeldt alleen maar vier vrouwen. Ik lees de tekst nog even met u. Vers 25, de moeder van de Heer Jezus. De tante van de Heer Jezus, de zus van Maria. En dan twee vrouwen waarvan Johannes de naam noemt. Maria, de vrouw van Clopas. En Maria Magdalena. Ik laat de hele discussie liggen over hoeveel vrouwen hier eigenlijk gesproken wordt. Drie of vier, ik ga ervan uit van vier. En tussen deze vier vrouwen staat Jezus' moeder. Wat een aangrijpend moment is dat. Dat is het trouwens altijd aangrijpend. Om te verkeren in de nabijheid van iemand die stervende is. Maar in dit geval geldt het met name ook voor de moeder van de zaligmaker, Maria. Ongetwijfeld zal zij vervuld zijn met allerlei gedachten en herinneringen. Herinneringen die teruggaan tot ruim 34 jaar geleden, toen zij met haar kind, haar oudste kind, samen met haar man op het tempelplein in Jeruzalem stond. Nog niet eens zo heel ver hier vandaan, de plaats van Golgotha, net buiten de stadsmuur. Een steenworp afstand stond ze toen ook, dragend haar eersteling in haar armen. Die onverwachts, zomaar als vanuit het niets in één keer uit haar armen werd weggenomen door een man die haar volstrekt onbekend was. En die met de handen omhoog waarin hij het kind van haar had liggen tot God sprak. Nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw zaligmaker gezien. Nog maar nauwelijks bekomen van de schrik van het onverwachte moment, ging Simon verder en sprak Maria aan en profeteerde dat zij, de moeder van de zaligmaker, ook een intens verdrietig moment in haar leven zal meemaken. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Wat die woorden toen betekenden, kon Maria op dat moment niet bevroeden. Maar hier voelt ze de pijn van het zwaard dat door haar moeder hart snijdt. Niet alleen gaan de herinneringen terug aan dat moment. Ongetwijfeld zal ze ook denken aan andere momenten in de jaren die achter haar liggen. Herinneringen die bovenkomen voor zover de commotie rondom het kruis op Golgotha het toelaat om in gedachten verzonken te zijn. Om haar heen is het tumult van de mensen die Jezus bespotten. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis, verlos uzelf en anderen. Maria hoort het gevloek, het gelaster, de hoon van twee criminelen die haar zoon begeleiden in deze laatste momenten van zijn leven. Ze ziet voor zich Romeinse soldaten, nadat zij hun werk, hun klus, hun karwei hebben afgemaakt, zich niet meer bekommeren om haar kind, maar zich druk maken om het kleed. De laatste kleding van Jezus. Het laatste wat hij had, wordt verdobbeld door Romeinse soldaten. Naakt hangt hij aan het kruis. Wat onterend. Maar ook wel pijnlijk voor de moeder van het kind. Tot en met zijn openbare optreden onder Israël was het rustig in het leven van de moeder van de zaligmaker. In alle stilte speelde hun leven ergens af in het noorden van Israël. Maar vanaf het moment dat de Heere Jezus voor het eerst in het openbaar optrad, en dat was op een heel ander moment en tijdens een hele andere gelegenheid, niet hier op Golgotha en ook niet in de schaduw van de dood, maar het eerste teken wat Jezus verrichtte en wat notabene de evangelist Johannes ook vermeldt, was op een bruiloft, een zetting van vreugde, van blijdschap. Van hoop en verwachting twee jonge mensen die aan het begin van het huwelijksleven staan en vol verwachting en vol vertrouwen ook de toekomst tegemoet zijn. Daar was zij samen met de andere kinderen, waaronder ook Jezus haar oudste, ongetwijfeld vanuit familieverbanden was op dat bruiloftsfeest aanwezig. En daar toonde Jezus voor het eerst in het openbaar zijn heerlijke macht. Hij, de Zoon van God, veranderde water in wijn en zorgde ervoor dat de vreugde niet alleen werd voortgezet, maar ook verdiept werd. Een nieuwe dimensie, een nieuwe glans kreeg. En nu? Een aantal jaar later staat ze hier, van de bruiloftzaal in de schaduw van het kruis. Wat was het vanaf toen eigenlijk ook heel anders gaan gaan dan had ze had verwacht? Het begon zo mooi, een bruiloft. Een mooier moment kun je toch niet bedenken. Maar gaandeweg dat de Heere Jezus meer sprak onder het volk, meer predikte onder Israël, tekenen deed, zag ze eigenlijk voor haar ogen twee dingen gebeuren. Aan de ene kant de grote toeloop van mens, die vol verbazing de woorden van haar zoon indronken als water, die verrukt hem achtervolgde vanwege de grote tekenen en wonderen die Jezus deed. En tegelijkertijd ontstond er ook verwarring in haar eigen gezin. Tegenover de vele mensen die Jezus volgde vol verwachting, was er ook die andere beweging in haar gezin van afkeer, van afstand nemen, van ontkennen, van ongeloof. De rest van haar kinderen geloofde hun oudste broer niet. En daar sta je tussen als moeder. De verdeeldheid begon in het gezin van Maria. En kwam pas later openbaar buiten het gezin. Wat was dat trouwens ook een pijnlijke opmerking. Toen ze samen met Jezus broers en zussen buiten stond te wachten. Vriendelijk verzocht had om haar oudste zoon te roepen. Zelf konden ze niet binnenkomen vanwege de grote toeloop van mens. Maar op enig moment werd het duidelijk dat Jezus niet kwam. En niet gehoorzaamde de stem van zijn moeder. Hij bleef binnen. En hoe ze het heeft opgevangen, misschien dat het haar wel gezegd is, of dat ze het hoorde over de hoofden van de mensen die voor haar stonden te dringen om geen woord van Jezus te missen. Maar ze hoorde het opeens klinken. Wie is dan mijn moeder? En wie zijn mijn broers en zussen? Dan degene die dat doen, de wil van mijn vader. Zou ze die woorden met geloof hebben gehoord? Of als moeder. En dus als een afwijzing. Het is aangrijpend gemeente dat de evangelist dat laat leren. Misschien is dat wel veelzeggend. Hoe Maria die woorden van haar oudste zoon op dat moment heeft gehoord. Door geen aandacht aan haar te geven. En alle aandacht te schenken naar haar kind. Bleef ze achter met de woorden van haar oudste zoon. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers en zussen? Tegen die achtergrondgemeente is het een wonder dat de moeder van de zaligmaker hier dus wel staat. Alleen. Zonder de rest van haar gezin. Die zijn achtergebleven. Geloofden hun broer niet. Pas later mogen ze delen na Jezus' opstanding in het ware geloof en zullen ze in hun broer ook hun zaligmaker en niet langer meer hun oudste broer, maar wel hun koning en heiland zien en hem zo ook erkennen en belijden. Maar op dit moment zien we Maria als het ware tussen die twee verschillende werelden in haar gezin pendelen. Aan de ene kant het ene deel van het gezin en aan de andere kant die eenzame jongen, haar oudste zoon die daar staat en op dit moment daar hangt aan het kruis. Ze heeft hem gevolgd op die laatste momenten naar Golgotha en ze is daar gaan staan in de schaduw van het kruis. En ze kan hem niet eens meer aanraken. Nog niet even strelen. Niet even de laatste woorden fluisteren. Maar er is afstand. Onmetelijke afstand gekomen. Tussen haar en haar kind. En ze moet toekijken. Hoe hij voor haar ogen sterft. Een gemeente dat heeft me diep aangegrepen. En ook diep ontroerd. Laten we dan toch maar even kijken nog naar de tekst. Staat het opeens, en daar moet u vanavond alstublieft niet overheen lezen. Vers 26a. Jezus nu ziende zijn moeder. Hij ziet haar daar staan. Hij ziet zijn moeder staan. Niet Maria, de vrouw van Jozef, of een zus van de moeder van de zonen van Zebedeus, tante van Johannes. Hij ziet zijn moeder daar staan. Zoals ze daar ook staat, zo ziet hij haar daar staan. Met een verscheurd hart. Met een hart vol herinneringen. Met een hart ongetwijfeld vol vragen. Vragen niet alleen als moeder. Maar ik denk, gemeente, dat we niet te veel gaan inlezen vanavond. Als Maria hier bij het kruis ook staat met de vragen van dat loflied waarmee we deze goede vrijdagavond begonnen zijn. Wat ze gezongen heeft op haar kraambed. Liggend naast de kribbe waar haar zoon in lag. Mijn ziel maakt groot de Heere. Stem van vreugde en van blijdschap is nu verstomd. En ga ik te ver, gemeente, als ik zeg dat hier in het hart van deze moeder misschien ook wel eens andere vragen kunnen leven. Vragen rondom Gods handelen in haar leven. Vragen rondom de uitkomst van Gods belofte. Vragen rondom de betekenis van Jezus' leven. Heeft hem daarvoor nu gebaard? Voor het kruis? Jezus ziet haar daar staan. Wat is dat een ontroerend, gemeente, en ook een vertroostend moment. Onder ons zijn de verschillende die zich herkennen, hier in de kerk of meeluisteren het via de kerktelefoon. In het leven en in de levensgang van deze moeder. En voor je gevoel ziet niemand je soms staan. Zijn de andere kinderen in het gezin al lang bepaalde datums vergeten? En blijft het op die bewuste dag stil? Terwijl je eigenlijk uitkijkt naar een telefoontje. Nou, vanavond hier op deze Goede Vrijdag. Zomaar die eenvoudige woorden neem ze vanavond eens mee naar huis. En leg ze vanavond ook eens als een vertroosting van God in je hart. Jezus ziet zijn moeder staan. Hij ziet haar wel. Dat is niet alleen een moment, gemeente, waar we even bij stil moeten staan, maar dat is ook een moment waarin als het ware de evangelist Johannes alle aandacht vestigt op dat kruis. Tot nog toe ging het allemaal om gebeurtenissen rondom het kruis. Die momenten dat de mensen Jezus kruisigen. Dat moment, dat aangrijpende moment, zoals we dat net lazen ook, in de schriftlezing, dat die Romeinse soldaten daar acteren in dat dobbelspel en Jezus kleed verdobbelen. Het gebeurde allemaal door anderen om het kruis. Maar wanneer de evangelist voor het eerst de schijnwerpers verlegt, om het zo maar even te zeggen, van wat er om dat kruis heen gebeurt, naar dat moment op het kruis, zien we in één keer als het ware Christus in al zijn gezag en in al zijn macht naar voren komen. Hij kijkt. Hij spreekt. Hij handelt. En dat geeft tegelijkertijd ook iets dubbels aan het moment waarop Johannes hier als het ware het lijden van de Heer Jezus naar voren wil brengen. Hier ontmoeten we iemand die stervend in zijn wonden. Tegelijkertijd ook bewijst dat hij macht heeft om het leven af te leggen wanneer hij dat wil. En op de derde dag zal bewijzen dat hij ook de macht heeft om het leven weer op te nemen wanneer en hoe hij dat wil. Al is hij dan stervende, hij is niet machteloos. En al hangt hij daar in zijn wonden, hij is niet in zichzelf gekeerd. En al zijn het zijn laatste moment, hij denkt allereerst aan een ander. En pas als laatste aan zichzelf. Zo gaat hij sterven. Dienend de ander, door daarin zijn vader te dienen. De woorden die de zaligmaker spreekt, gemeente, ik naar uw stap van het eerste naar het tweede punt. De woorden die de zaligmaker spreekt, hebben een bijzonder karakter. Verschillende uitleggers hebben daar trouwens al de vinger bij gelegd. Ik wil die woorden even met u lezen. De staat zal op het eerste gehoor klinken ze nogal gedragen. Maar hij zegt dan tegen vers 26 tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna kijkt hij naar de andere discipel die direct naast zijn moeder staat, zie uw moeder. Nu moet u weten dat in deze tijd, wanneer mensen gekruisigd werden, ze in de laatste momenten van hun leven nog het recht hadden om ook de laatste dingen te kunnen zeggen. We zouden kunnen zeggen in onze tijd, ze kregen de gelegenheid om nog een laatste wilsbeschikking af te leggen. Een laatste testament. Zoals dat wel vaker gebeurt, ook wanneer mensen terecht worden gesteld. Dat voordat die terechtstelling plaatsvindt, ze nog een aantal dingen kunnen regelen. Met het oog op de tijd nadat zij gestorven zijn. En dat gebeurde ook in Jezus' dagen op verschillende momenten wanneer iemand gekruisigd werd, dat hij hangend aan het kruis nog gevraagd werd of hij nog wat dingen wilde zeggen met het oog op de tijd na zijn sterven. En zo worden deze woorden ook vaak gelezen en ik voeg me ook in dat spoor van verschillende andere uitleggers die de woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt ook zo opvatten als een laatste wilsbeschikking. Als een moment waarop de Heer Jezus voor de laatste keer aan deze kant van het graf de laatste dingen kan regelen. En dat confronteert ons meteen, gemeente, met zijn armoede. Want wat heeft de zaligmaker nog die daar hangt aan het kruis? Zonder kleding. Het enige wat hij nog heeft is zijn moeder. En van haar neemt hij afstand. Wat verscherpt dat moment, gemeente, voordat we gaan kijken naar de betekenis van deze woorden, wat verscherpt dat moment hier des te meer de eenzaamheid van Jezus in zijn lijden. Hij die oog heeft voor de ander, die nog even daarvoor een moordenaar aansprak en hem verzekerde op grond van zijn lijden en sterven dat hij met hem in het paradijs zou zijn. Die de eerste kruiswoorden uitsprak toen hij nog maar net was opgericht aan het kruis en daar hing, over die schare heen keek en naar boven zijn ogen opsloeg en zijn vader aansprak: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is ook hier op dit allerlaatste moment, met zijn hart, met zijn gedacht, en ik haast me te zeggen, gemeente, met heel zijn liefde gericht op die ander. En doordat hij steeds aandacht heeft voor die ander, grijpt het ons vanavond des te meer aan hoe eenzaam hij daar hangt. Het is eenrichtingsverkeer. Zijn liefde voor de ander wordt niet beantwoord met wederliefde. En zijn zorg voor zijn moeder ontvangt geen hartelijkheid van anderen rondom het kruis. En als hij zometeen, Johannes laat dat moment liggen, schreeuwt om zijn God: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Roept dat alleen maar verwarring, bespotting en hoon op. Misschien roept hij wel tot Elia. Heeft de krankzinnigheid hem bezeten, zoals we dat vaker meemaken met kruiselingen? Is hij zijn verstand verloren? Jezus hangend alleen. En volkomen betrokken op die ander. Dat moet ook zo, gemeente. Zijn zorg, zijn aandacht, zijn liefde is altijd onvoorwaardelijk. Hij verwacht daarvoor niets terug. Integendeel, voor het onvoorwaardelijke van zijn liefde en van zijn zorg betaalt hij zo meteen zelf de prijs. Hij geeft zichzelf aan zijn vader en aan die ander. In zijn eenzaamheid, gemeente, zien we opeens een unieke trek oplichten van de eenzijdige liefde van de zaligmaker. Die niet alleen zijn moeder ziet staan, maar in haar ook ons aanspreekt. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dat klinkt zo op het eerste gezicht nogal afstandelijk. Terwijl Johannes, laten we nog maar even de tekst lezen, gemeente, juist benadrukt de innige band die er is tussen moeder en kind. Vers 25. Stonden zijn moeder, en in het verlengde daarvan, als ik je de zuster van zijn moeder, het is alsof Johannes die lijn van moeder wil doortrekken naar zijn tand. Vers 26, Jezus nu ziende zijn moeder, zeide tot zijn moeder: ziet uw moeder. Je zou dan verwachten, als juist Johannes zo sterk de band tussen moeder en kind benadrukt, dat de zaligmaker ook hier op dit beslissende moment wel een andere aanspraak zou kiezen dan die afstandelijke woorden: vrouw. De taal die de zaligmaker spreekt heeft ook genoeg woorden ter beschikking om ook die innige genegenheid van een kind naar zijn moeder of naar zijn vader tot uitdrukking te brengen. Ik denk alleen maar kinderen en jongelui Die bijzondere aanspraak voor een vader in Jezus' taal. Abba. Maar Jezus kiest niet voor dit woord. Kiest voor vrouw. Dat zal natuurlijk ook te maken hebben met de officiële taal die de zaligmaker hier bezigt, omdat het de laatste wilsbeschikking van de zaligmaker is. Er is nog iets anders aan de hand en het is de evangelist Johannes die als het ware in deze aanspraak bij ons een herinnering wil oproepen. Johannes geeft eigenlijk maar twee keer in zijn evangelie de aandacht aan de bijzondere band die er is tussen moeder en kind, tussen Maria en Jezus. En nota bene, dat is ook de inzet van zijn evangelie, Johannes 2, ik stipte dat net al even aan, waar de moeder van de Heer Jezus, zo begint dat hoofdstuk dan ook, samen met Jezus, de discipelen van Jezus en zijn broers, is uitgenodigd om die bruiloft in Kana bij te wonen. En hier aan het einde van het leven van de Heer Jezus staat zijn moeder er opnieuw. Tot die tussenliggende gebeurtenissen, bijvoorbeeld dat moment wanneer de Heer Jezus als 14-jarig kind, als 12-jarig kind in de tempel is, door Johannes wordt genegeerd. Dat andere moment dat de Heer Jezus zijn moeder bij die deur laat staan, Johannes vermeldt het niet. Het is alsof Johannes wil zeggen tegenover deze twee momenten in dat lijdensevangelie en in het begin van het evangelie ligt de sleutel om deze woorden die Jezus als laatste tot zijn moeder spreekt. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Om de betekenis daarvan ook voor ons duidelijk te kunnen krijgen. Daarvoor gemeente moeten we op dit moment even Golgotha laten voor wat het is. En ik neem u even mee naar Johannes 2 in onze gedachten, de moment op die bruiloft. Maar Maria merkt dat er wijn op is. En als eerste naar haar kind toe gaat en tegen hem zegt, de wijn is op. En dan hoor je diezelfde afstandelijke reactie. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zou Maria op dat moment beseft hebben wat de Heer Jezus met die aanspraak bedoelt? Ik denk het niet. Wat ze wel begrepen heeft is dat de Heer Jezus op zijn eigen moment zich zal openbaren. En dat geeft haar ook de rust en de vrijmoedigheid om tegen de dienaren die daar bedienen te zeggen wat hij doet, doe dat, gehoorzaam dat. Zo wat hij zegt, moeten jullie uitvoeren. En ze heeft zich vervolgens teruggetrokken. Maar die woorden, mijn ure is nog niet gekomen, blijven daar wel hangen in de lucht. Die trouwzaal, mijn ure is nog niet gekomen. En het is Johannes die dat in zijn evangelie, mij ontbreekt vanavond de tijd, als een van die gouden draden gebruikt om het unieke van Jezus' gehoorzaamheid aan zijn vader uit te beelden. In de manier waarop hij Jezus' leven en omwandeling op aarde beschrijft. Ik noem maar even één moment dat Lazarus ernstig ziek wordt en die onheilstijding Jezus en zijn discipelen bereikt. En de discipelen verwachten dan dat de Heer Jezus meteen alles laat liggen voor wat het is en zo snel mogelijk naar Betanië snelt om er nog bij te kunnen zijn, om gehoor te geven aan die noodroep die daar klinkt. Lazarus, uw vriend is ernstig ziek. Maar dan zegt de Heer Jezus dat hij daar blijft. Tot verbazing van zijn discipelen. En als uitleg daarbij geeft hij de opmerking, mijn ure is nog niet gekomen. En wanneer ze dan uiteindelijk op pad gaan, komen ze van de andere kant die boden tegen die zeggen, het heeft nu eigenlijk geen zin meer om nog te komen. Ja, jullie kunnen komen dan om Martha en Maria te condoleren. Maar jullie vriend Lazarus is gestorven en begraven en ligt al 3 dagen in het graf. En dan zegt de Heer Jezus als uitleg bij die opmerking, mijn ure is gekomen, dat nu op dit moment de werken van de Vader verheerlijkt zullen worden. En dat deze ziekte van Lazarus niet tot de dood zal leiden, niet het laatste woord zal hebben. Het woord van de levende God die daar zometeen staat aan de opening van het graf van Lazarus. En met één machtswoord spreekt: Lazarus, kom uit. De zoon staat in dienst van de vader. En om zijn vader te kunnen dienen, begint hij afstand te nemen van zijn moeder in de bruiloftzaal te Kana. Vrouw, wat heb ik met u te doen? De eerste scheur trekt door het hart van de moeder, Maria. Omdat haar kind gehoorzaam wil zijn aan zijn vader, met het oog op de zaligheid van zijn moeder. Daarom gaat hij afstand nemen van zijn moeder. En daarom die aanspraak: vrouw. En daarom opnieuw dezelfde woord wanneer Jezus van het kruis letterlijk neerkijkt op zijn moeder. Om voorgoed haar achter te laten als moeder van Jezus. Zodat zij samen met u en mij niet meer als moeder, maar als zondares komt te staan in de schaduw van Jezus kruis. Wat een liefde van de zaligmaker tot Maria. Dat hij haar wegduwt achter het kruis. Zodat in die opengevallen plaats in haar leven, waar vroeger haar oudste zoon stond, nu plaats kan komen voor haar God en zaligmaker. Dit is Christus. Handelend vanaf het kruis maakt hij plaats voor zijn vader in het leven van zijn moeder, door als kind van haar afscheid te nemen en haar een plaats te geven onder zondaren en zondaressen. Dit houdt hem bezig, gemeente, hangend in zijn wonden. Hoe wordt Maria zalig? Zien we niet hier in deze persoonlijke liefde van Christus tot Maria een unieke trek van de liefde van Christus tot al zijn kinderen oplichten? Al is dat een uniek moment, gemeente, laten we dat niet zomaar wegpoetsen. Ergens is Maria natuurlijk ook een unieke vrouw. De gezegende onder de vrouw. Maar hier, wanneer de zaligmaker haar een plaats geeft achter het kruis, de band tussen moeder en kinderen door Jezus wordt doorsneden, maakt hij plaats voor de zaligmaker in haar leven. Door haar niet meer aan te spreken als moeder, maar als vrouw. En tegelijkertijd zien we hierin ook de herderlijke zorg van de zaligmaker. Hij laat zijn moeder niet berooid, eenzaam en alleen achter in het leven. Maar wanneer de Heere Jezus zijn moeder aanspreekt, kijkt u maar even met me mee, vers 26. Vrouw, zie uw zoon. En zich omdraait, zijn hoofd omdraait naar die andere discipel. Zie uw moeder. Dan is het de zaligmaker die zijn moeder toevertrouwt aan de zorg van die andere discipel. En op dat moment ook zijn moeder toevertrouwt aan de zorg van een ander, nu ze alleen achterblijft. naastarend Jezus, die over enkele momenten zal zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus, het hoofd buigende, gaf de geest. Mag ik zo eens wat lijnen trekken, gemeente? In de eerste plaats deze lijn. Wat is het een bijzonder moment in het leven van de zaligmaker? Tot aan het einde toe. Het is het laatste gebod van de 10 geboden. Dat zo concreet zichtbaar wordt op Golgotha. Tot aan het einde toe. Laat Jezus zijn moeder moeder zijn. Maar nu hij weet, we zullen dat zo meteen nadrukkelijk zien. Nu hij weet dat alles is volbracht. Heeft hij ook de bevoegdheid en het gezag om dit gebod eert uw vader en uw moeder naast zich neer te leggen. Ook dat gebod is volbracht. En vertrouwt zijn moeder toe aan de zorg van een ander. Wat houdt de zaligmaker in de eerste plaats ons hier een beschamende spiegel voor? Mag ik zomaar in mijn onbevangenheid u een vraag stellen? Er zijn er onder ons verschillende waarvan hun vader of moeder nog leeft, op hoge leeftijd gekomen. Wanneer heb je ze voor het laatst gesproken? Er zijn onder ons ook verschillende ouders die dolgraag hun kind nog willen spreken. Maar hun kind of kinderen willen vader of moeder niet meer spreken. Misschien wel omdat het kruis ertussen staat. Moeder heeft de Heere lief. En wat kan dat een pijn doen? De relatie met één of meerdere kinderen. Kijk dan eens vanavond naar dit moment op Golgotha. Daar hangt iemand die die pijn kent vanuit het leven van zijn moeder. En met het oog daarop haar toevertrouwd in de handen van een ander. Opdat zij niet alleen blijft staan. Maar zometeen als ze terug moet naar Jeruzalem, letterlijk iemand heeft op wie ze kan steunen. En die haar vertroost. Zou deze zaligmaker, die dat concrete kruis in uw leven kent, niet in de weg van zijn leiding, één van zijn discipelen plaatsen op uw pad. Hij kan uw kind niet vervangen. Maar ik kan uw druk en uw smart wel verlichten. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ik hoorde nog iets in doorklinken, gemeente, in de woorden van de zaligmaker. We zeiden het net al tegen elkaar, vanaf dit beslissende moment is Maria moeder af, om het zomaar eens te zeggen, van Jezus. En staat ze daar tussen de mensen als een van hun. Maar ze moet ook plaats maken voor haar zoon, opdat hij ten volle zometeen zijn gehoorzaamheid aan zijn vader kan bewijzen. Dat was het diepste wat hem ook dreef. Zo zagen wij ook in de achterliggende weken, volgend Jezus' lijdengang, al luisterend naar Johannes 18 en 19, keer op keer lichtte dat als het ware op, ook in de donkerste nachten van Christus' lijden. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had. Dat staat hem voor ogen. En dat staat hem nog steeds voor ogen. Ook op dit donkere moment in Jezus' leven, wanneer hij daar hangt op Golgotha's kruis. omringd wordt door zoveel mensen, afstand heeft gedaan van zijn moeder, de enige op wie de zaligmaker zich nu ten volle kan oriënteren, om zich zometeen vol overgaven ook te leggen in de handen van hem, is zijn vader. Hij maakt niet alleen plaats in het leven van zijn moeder voor hem als zaligmaker, door haar te ontslaan van het moederschap. Maar hij plaatst Maria ook achter zich, om zich zometeen vol overgave te kunnen geven aan de vader in wiens schoot hij zat, voordat hij gelegd werd door zijn vader in de armen van Maria, zijn moeder. Het is Johannes, gemeente, die daar ook op wil wijzen. Laten we de tekstwoorden maar even in het verband gaan lezen. Als Johannes daar zo nadrukkelijk op wijst, ik wil het even met u lezen, we doen dat dan vanaf vers 24. Dan horen we nog die soldaten met elkaar discussiëren. Ze zeiden dat tot elkander, laat ons dat kleed, dat onderkleed niet scheuren, laat ons daarover loten van wie het zal zijn, opdat de schrift vervuld wordt die zegt. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan, een soort afsluitende opmerking. Maar heel nadrukkelijk is het Johannes die vermeldt dat Jezus op dat moment ook weet dat alles volbracht is, het begin van vers 28. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. Johannes klemt als het ware dat moment, het korte persoonlijke moment tussen Jezus en zijn moeder in, tussen twee schriftwoorden. En maakt daarin duidelijk dat wat hij hier doet, wat de zaligmaker hier doet, op hetzelfde niveau, op dezelfde hoogte staat als het vervullen van de schrift. Het is dus een daad van gehoorzaamheid. Zoals Jezus gehoorzaam is in het aflopen van het pad dat de schrift hem voorhoudt. Drukkend zo zijn voetstappen in de belofte van God, die profetisch al gesproken hebben over de komst en het lijden en sterven van de zaligmaker, zo neemt de zaligmaker hier ook afstand van zijn moeder. In gehoorzaamheid aan zijn vader. Zij moet ook aan de kant. Zij moet ook achter het kruis. Ze kan er niet langer meer tussen staan. Omdat de zoon op dit moment nog maar één ding voor ogen heeft. Nu alles is volbracht. Terug naar het hart van zijn vader. Daarom die woorden. Zie uw zoon. Zoon. Zie uw moeder. Wat een liefde van de zoon tot zijn vader. Tot in de laatste momenten van zijn leven houdt zijn vader hem bezig. Stempelt zijn vader zijn handelen. Drukt de vader zijn stempel op Jezus' woorden. En is het waar wat de zoon eens opmerkte, zonder de wil van mijn vader kan en wil ik niets. Werpt dat geen machtig licht, gemeente, op de betekenis van Christus lijden en sterven? Mogen we op dit moment, wanneer Jezus zijn moeder achter het kruis plaatst, naast Johannes, het niet tegen elkaar zeggen. Hier openbaart de Zoon ten volle de machtige heerlijkheid van zijn vader. Door aan het einde van zijn leven er onvoorwaardelijk en volkomen vooruit te komen wie hij in de achterliggende jaren alleen maar heeft willen dienen. En dat was zijn vader. Wist gij niet, hoorde Maria, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Werp dat ook geen licht op het hart van Christus gehoorzaamheid aan zijn vader. En dat zelfverloochenende gebaar van de zaligmaker op het kruis, wanneer hij afstand neemt van zijn moeder en die pijn aan twee kanten wordt gevoeld, ook daarin is hij waarachtig mens geweest, ligt tegelijkertijd de zelfopofferende liefde van Jezus tot Maria, maar ook de verdienende liefde voor Maria tot zijn vader. Ook hier is hij in zijn lijden en in zijn sterven als één die dient. Dienend niet alleen zijn vader, maar ook bedienend zijn kinderen. Hoe hij dat doet, dat is het laatste vanavond. Dan wil ik toch nog even één keer met u naar de tekst kijken. Daar hebben we een paar keer overheen gelezen. Ook even heel bewust. Ik wil even met u kijken naar vers 27. Er staat: Jezus zeide tot de discipel, ziet uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Er is al een paar keer zo te loop tijdens de prediking, dat is Johannes. Maar met 100% zekerheid kunnen we dat niet zeggen. Er zijn heel wat aanwijzingen die erop wijzen dat dit inderdaad Johannes is. En dat Johannes, zo wordt dat dan ook wel eens gezegd, uit bescheidenheid zijn eigen naam niet laat optekenen in het evangelie dat hij zelf heeft geschreven. En dat is hem dan ook goed gelukt. Echte vinger kunnen we er niet achter krijgen. Zodat we de omschrijving die Johannes zo vaak gebruikt, de discipel die Jezus lief had, één op één kunnen leggen op Johannes. Het gevaar is ook heel groot, gemeente, en ik merkte dat ook bij mezelf tijdens de voorbereiding, dat doordat we vanuit gaan dat Johannes met die omschrijving, de discipel die Jezus lief had, zichzelf bedoelt, niet stilstaan bij de betekenis van die woorden. En juist hier op dit beslissende moment, op Golgotha, krijgen die woorden toch wel een klank. De discipel die Jezus lief had. Want wat gebeurt hier eigenlijk? Het is niet alleen een zaligmaker die bloedbanden doorsnijdt. De band tussen moeder en kind, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Het is ook een zaligmaker die vanaf het kruis nieuwe banden legt. Bloedbanden worden doorsneden. Geestelijke banden, die blijven. Het grijpt me gewoon aan, gemeente. In gedachten zie ik allemaal, mag ik vanavond gewoon eens persoonlijk zijn. In gedachten zie ik allemaal pastorale situaties langskomen van de achterliggende jaren. Door die opmerking, bloedbanden worden doorsneden. Wat kan het kruis inderdaad soms gaan als een mes door familiebanden heen. De pijn daarvan draagt onze familie ook met zich mee. Wanneer binnen de familie mensen zich afkeren van een discipel of een discipelin. Mag ik de woorden van Johannes eens gebruiken? Die Jezus lief heeft gekregen. Er zijn er meerdere onder ons die eenzaamheid ook kennen binnen hun eigen gezin of familie. Maar kijk nu ook eens naar de andere kant van dat kruis. Ziet u hier ook op Golgotha hoe de zaligmaker niet alleen banden doorsnijdt, maar ook nieuwe banden legt. De discipel die Jezus lief had. En dan staat het zomaar even te loops. Niet dat Maria bij hem introk. Of dat Maria naar huis gaat met hem. of dat Maria de stap zet naar die zoon, maar het komt van de kant van die discipel vandaan. En hij nam haar tot zich en nam haar mee naar haar huis. Hier gehoorzaamt de liefde aan hem die ons eerst heeft lief gehad. Door zich te ontfermen over deze vrouw, die Jezus de zaligmaker niet alleen naar huis wil laten gaan, maar toevertrouwt aan een discipel. Mag ik vanavond eens dichtbij gaan komen? Aan een discipel die Jezus lief had. Zit nou vanavond hier in Bethel zo'n discipel? Je met alle vragen die nog openstaan, misschien ook wel op deze goede vrijdagavond. Geestelijke vraag, vragen rondom Gods leiding. Vragen rondom bepaalde gebeurtenissen in je leven. Vragen rondom scheve verhoudingen in het gezin of in de familie. Door de liefde getrokken wordt naar het kruis. En vanavond hoort vanuit de mond van de gekruisigde dat er een andere familie is. Een geestelijke familie. Die rondom dat kruis samen komt. Ziende op de gekruisigde. En in zijn schaduw ook de geborgenheid ondervindt. Van het omzien naar elkaar. In de diepste zin van het woord. En hij nam haar tot zich. Dit is de zaligmaker. Die niet alleen de band tussen zijn vader en hemzelf aan het einde van zijn leven onverschrokken openlegt. En het zometeen uitroept. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, ik kom thuis. Maar die ook die horizontale lijn laat zien op Golgotha. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Niet alleen in de persoon en in het werk van de Heilige Geest. Maar ook in de gestalte van die ander. Een discipel die Jezus lief heeft. Jongelui, vraag om zo iemand in je leven. Als je rondloopt met geestelijke vragen. Ik kan vanuit mijn eigen leven vertellen hoe belangrijk dat is. Dat je als jongere, terwijl je misschien, dat gold niet voor mij trouwens, maar misschien wel voor jou, thuis niet terecht kan met je geestelijke vraag. De Heere wil niet dat je er alleen mee rondloopt. Leg het voor in het gebed. Er zijn hier in Sliedrecht genoeg oudere mensen, ook in onze gemeente, die de Heere lief hebben. Waarvan ik zeker weet dat hun hart en hun huis open staat, ook voor jou, al is het alleen maar om te luisteren. Maar mag ik vanavond dan ook eens wijzen op de achtergrond van dat machtige geheim. Over zo'n discipel ligt de schaduw van dat kruis. Waar er één is die op het laatst van zijn leven zijn testament achterlaat. Regelend, mag ik het eens zo zeggen gemeente, regelend de laatste dingen. Opdat geen schaap van zijn kudde alleen achterblijft. Wanneer Jezus zometeen thuiskomt. In het hart van zijn hemelse vader. Dit is onze zaligmaker. Die zijn kinderen trouw blijft. Tot in zijn dood. Ja, door de dood. Die straks zal bewijzen. Dat hij de grote herder der schapen is. Die het verloren schaap opzoekt. Zijn stem laat klinken. En in die stem laat blijken dat hij weet wie ze zijn. Omdat hij hun leven tot op de bodem van hun bestaan kent. Zo staren wij hem vanavond na. Op deze goede vrijdagavond, in de schaduw van het kruis, zien we Jezus vol majesteit, koninklijk sterf, bewust sterf, bewust afscheid nemend, bewust nieuwe banden leggend, om heel bewust zijn leven te leggen in de handen van zijn Vader. En daarmee zichzelf en daarachter zijn kinderen. Ook dat ene kind, Maria, te leggen in de handen van haar Vader. Amen.